Ik heb ondertussen Roger Moordhamer aan de lijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Roger Moordhamer is betrokken bij de Latijns-Amerikaanse Federatie en is net terug uit Chili.
Ja,
jij zit nog met
net terug uit Chili.
En toch geen jetlag. Fantastisch.
Nee, bah, val mee.
Dat is goed. Jij bent nog maar net van gisteren terug of zo, hè?
Donderdagavond vertrokken en gisteravond aangekomen.
Goedemorgen.
Ja.
En je bent er lang geweest?
6 weken.
6 weken. En niet voor de eerste keer, denk ik.
Nee, maar de vorige keer was lang geleden. 27 jaar geleden, in 1981. Tijdens de dictatuur toen nog.
Nou. Dus de situatie was er nu wel iets anders dan toen.
Ja, duidelijk anders.
Ja, en beter...
Het blijft een Latijns-Amerikaans land en een ontwikkelingsland met een enorme kloof tussen arm en rijk. Maar in vergelijking met de dictatuur, er is geen vergelijking mogelijk. Er zijn pogingen van de regering om sociale maatregelen door te geven. De dictatuur is niet meer aanwezig, de militairen zijn enkel nog in de achtergrond aanwezig. Er is heel veel veranderd. Ja.
En er is daar ook een socialistische regering? Of?
Er is, president Bachelet is van de sociaaldemocratie, van de coördination, van de concertation, pardon. Dat is een groepering van meer progressieve partijen. Zij is nu naar... denk ik, laatste jaar.
Van een ambtsperiode van 4 of 5? Een
ambtsperiode van 4 jaar.
Van 4 jaar, en het is haar eerste ambtsperiode?
Maar is er maar één.
Ah ja.
Chili is er maar één, dus na 4 jaar moet de president het doorgeven.
Goed.
Er zijn verkiezingen al in oktober, dus het is wel degelijk haar laatste jaar.
Ah ja. Dat is spannend.
Ja, inderdaad.
Goed, ik bel jou in verband met een berichtje dat ik las over de Mapuche. Nu, we hebben een aantal maanden geleden hier een Mapuche-dichteres in de studio gehad.
Ryan Kuiki.
Ja, zeker. Die heeft hier nog heel mooi voorgedragen. Mm-hmm. Dus ik wilde... Ik was dan toch even wat meer geïnteresseerd. De Mapuche, hadden we vorige keer gehoord, die wonen in het zuiden van Chili, hè? Tenminste volgens Chili zelf. Maar wil jij even resumeren?
De Mapuche wonen in het zuiden van Chili traditioneel. Een groot deel van hen woont ook in de andere, vooral in de hoofdstad en zo, omdat ze werk moeten zoeken. En omdat het vroegere traditionele land is hun eigenlijk ontnomen. Dus in het zuiden woonden zij in hun nederzettingen, reservaten zijn dat eigenlijk, rond voornamelijk de stad Temuco, waar dan ook heel veel Mapuche wonen. Dat is de regio Araucania, in het zuiden van Chili.
Was dat niet ooit een onafhankelijke staat?
Ja, tot eind 19e eeuw. Tot eind 19e eeuw, tot aan de Biobío-rivier, en dat is toch wel, denk ik, een derde van Chili, was er een grens, de Biobío-rivier was een grens, tussen Mapuche-land en het Chili van de Spanjaarden, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
De Spanjaarden zijn tot daar geraakt en niet verder. Tot eind 19e eeuw, toen hadden ze nieuwe wapens, de Chilenen, geweren die verder schoten, en toen hebben zij... Toen hebben ze het zuiden veroverd, ondanks alle akkoorden die daar vroeger waren over ondertekend. Want dat ging over twee landen die met een grens daartussen en een handel tussen die landen en noem maar op, akkoorden, die hebben de Chilenen gewoon naast zich neergezet en hebben het land gewapenderhand veroverd.
En wat voor gevolgen had dat dan voor de bevolking, onteigeningen?
Voor de bevolking voornamelijk dat zij hun land verloren. Zij werden teruggedrongen tot reducciones, tot reservaten, waar zij mochten dan verblijven. En dat was dus echt, ik denk 70-80% van het land zijn ze kwijtgeraakt. Op die manier. En dat is belangrijk voor de Mapuche-Indianen, want het zijn Indianen, boeren, maar voornamelijk een volk dat zeer sterk verbonden is met het land waar ze wonen, traditioneel, vanuit hun eigen cultuur en religie, enzovoort.
Betekent het ook niet iets van mensen van de aarde?
Mapuche betekent mens van de aarde, ja.
Ja, ik weet dat die dichteres ons toen ook nog uitlegde dat niet alleen op de mens slaat, maar op alle onderdelen van de biotoop, de dieren, de planten.
Ja.
En ook, ook de rivieren en de bomen en zo.
Ja, het zijn indianen. En indianen hebben altijd die band met de natuur en met alles, al wat leeft rondom. En dat is ook voor de Mapuche zo, ja, zeer belangrijk. Vandaar dat zij dat ze eigenlijk een stuk van dat land terugclaimen. Ze willen meer land terug voor hun volk.
En is dat al gelukt?
Vanaf de eind 19e eeuw tot bijna nu is er eigenlijk het omgekeerde gebeurd. Heeft men meer en meer land afgeknabbeld van hun reservaten. Tijdens de dictatuur was dat nog veel, veel erger. Dan werd er politiek gevoerd om het land aan de landeigenaars, aan de grootgrondbezitters door te geven. Maar dan na de dictatuur zijn de regeringen, de meer democratische regeringen, begonnen met een politiek van teruggave van het land. Dat hebben ze ook gedaan, maar zeer langzaam.
Ja.
Zeer ambivalent. Bijvoorbeeld, men gaf niet het land terug dat van hen was, maar we gaven andere stukken land. Hmm. Waarom? Eigenlijk vooral heeft dat te maken met de winst, met de mineralen die daar kunnen gevonden worden, met de bossen, met het water en noem maar op. Dus het is het land dat kan uitgebaat worden, hebben ze nog niet teruggekregen.
Het moet dan voor hen toch wel ook heel pijnlijk zijn als er bijvoorbeeld hout wordt gehakt, terwijl zij dat zo'n essentieel onderdeel van hun leefwereld vinden.
Ja, dat is niet enkel hun bos, dat is meer dan dat inderdaad, voor indianen.
Ja.
Dus vandaar het feit dat het conflict in plaats van verzacht doordat de regering is tussengekomen, is het verscherpt.
Omdat de foute stukken land terugkwamen. En dat
en alles zeer traag en langzaam. Niet in dialoog eigenlijk ook niet. Er wordt zeer weinig rekening gehouden met wat de leiders van de Mapuche vragen enzovoort.
Wat wordt daar nu in het zuiden gezocht? Want houtkap, dat heb ik wel begrepen, dat daar veel hout wordt gehakt. Maar wat zit daar aan mineralen?
Ik moet toegeven dat ik er niet zo goed op kan antwoorden wat er eigenlijk nog allemaal is. Maar onder andere ook het feit dat men de rivieren gebruikt om elektriciteit en zo. Maar het komt erop neer dat de Mapuche willen praten over wat er met hun grond gebeurt. En vermits dat die grond in theorie zelfs niet meer van hen is, wordt die dialoog niet gevoerd.
Weet jij of Chili de verklaring van de VN heeft ondertekend over de rechten van inheemse volken?
Ja, ik dacht van wel.
Ja, dat is dan al een mooi voorbeeld. Ik heb net gesproken met Johan.
Theorie en praktijk.
Ik heb net met Johan Bosman gesproken, die terug was uit Geneve.
Ja.
Voilà, dus daar is nog werk aan de winkel.
Duidelijk, ja.
Hoe protesteren de Mapuche daartegen? Hebben die inspraakkanalen of gaat dat dan via terroristische aanslagen? Of,
Wel, ze hebben een aantal inspraakkanalen. Er is een organisatie van de regering die de dialoog met de Mapuche, met de indianen algemeen, want er zijn nog indianen, andere indianen dan de Mapuche in Chili. Die dialoog dus is officieel opgezet. Er is vertegenwoordiging van de regering. Er zijn organisaties van de Mapuche die hun afgevaardigden daar naartoe sturen, naar die bijeenkomsten, naar die congressen en noem maar op. En in die discussie hun mensen inzetten. Er is de Atmapu, ken ik nog van vroeger. Die bestaan al vrij lang, sinds eind jaren 80. Consejo de Todas las Tierras is ook zeer bekend in Chili en in het buitenland als organisatie van de Mapuche. Maar er is een nieuwe, de CAM. Even kijken op mijn papiertje, waar dat staat voor Coördinadora Arauco Mayeco. En die hebben het conflict verscherpt, zal ik eerder zeggen. De laatste jaren zijn er grondbezettingen geweest. manifestaties om de eisen kracht bij te zetten. En het laatste jaar, de laatste maanden, het laatste jaar, is dat, laat ons zeggen, uit de hand gelopen, omdat vooral de KAM blijkbaar, zijn de terroristen, zijn de mensen die bij de landbezettingen, enfin, terroristen die bij de landbezettingen de boerderijen in brand steken, de tractoren in brand steken, enfin.
En viseren die dan ook burgerslachtoffers, of gaat dat enkel om installaties?
Er zijn geen burgerslachtoffers gevallen aan de kant van de Chilenen, maar wel dus materiële schade.
Ja, want ik dacht dat terrorisme toch ging over het...
Wel, er is een terroristenwet van nog van de dictatuur, van de tijd van de dictatuur, die nu wordt toegepast door de Chileense president eigenlijk, op dat conflict van de Mapuche in het zuiden. Maar het gaat dus wel degelijk om materiële schade. Het gaat niet om... Er is niemand vermoord geweest, bijvoorbeeld.
Nee,
misschien
nee.
Is er iemand bij de botsingen gewond geraakt. Dat zal wel, maar dat is het. Terroristenwet gebruiken in dit geval is, vind ik, totaal onbegrijpelijk.
En sinds wanneer wordt die antiterroristische wet dan op hen toegepast?
Dat is vanaf de dictatuur dat die wordt toegepast, maar die wordt dus toegepast terug vanaf de jaren 90, op het moment dat eigenlijk democratie, de regering democratisch was.
En zelfs onder de nu socialistische mevrouw Bachelet?
Ja, dat is een zwarte vlek op haar beleid, duidelijk.
Dat is
wordt ook aangeklaagd internationaal.
Nee. Wat is er nu onlangs gebeurd? Want er was iemand... vermoord,
ja,
maar dat is niet de eerste keer, hè?
In augustus dus is er iemand van de Mapuche doodgeschoten. En een paar maanden daarvoor, dat was in januari ook, dus het waren twee doden op vrij korte tijd, wat in een democratie natuurlijk toch wel, daar moet toch wel serieus over nagedacht worden, wat daar de reden van is. En in beide gevallen zijn het... noemt men ze activisten en terroristen en noem maar op, maar geen kat die dat gelooft, pak mensen gelooft het natuurlijk wel, want het staat constant in de kranten. Maar bijvoorbeeld in beide gevallen is geconstateerd dat die in de rug zijn geschoten, dat wil zeggen, op het moment dat die gaan lopen, wordt er door de carabineros, door de politie, opgeschoten. En zo zijn er twee doden gevallen.
En was dat dan bij een actie? Of?
Dat was bij een actie, dat natuurlijk wel. Het is niet dat de Mapuche braaf zitten op een pleintje, op een hukje zitten. En dat de politie er dan op begint te schieten. Nee, dat gaat een politieagent. De politieagent, degene die het laatste... die Mapuche heeft neergeschoten, die had het vrij zwaar te verduren. Die werd bekogeld met stenen. Maar met stenen tegenover een machinegeweer, dat is toch nog een andere kwestie.
Ja.
En die mannen zijn opgeleid om een beetje cool te blijven, zou ik maar zeggen.
Ja,
normaal gesproken. Enfin,
dat zou men mogen verwachten, maar... Nu, ik heb ook wel in de Mo stond, of in de Emo, of was het de nieuwsbrief van 11-11-11, stond er opnieuw... Een moord, dus het is niet de eerste keer, maar het is ook niet de tweede keer. Er zijn al wel eerder...
Ja, in 2002 is er ook nog een Mapuche neergeschoten in dezelfde omstandigheden. Maar ik dacht dat het dan... Dit is het derde slachtoffer in de context van die manifestaties en acties.
Ja. En wat gebeurt daar nu aan?
Daar zijn rechtszaken. De politieagent die, ik zal even de naam gebruiken, dat is gemakkelijk, Jaime Mendoza Colio. Colio is duidelijk een Mapuche naam. Die Jaime heeft neergeschoten, dus het laatste slachtoffer. Die zit nu in de gevangenis en wacht op zijn rechtszaak.
Toch wel?
Maar die, ja, men kan zoiets niet negeren. Hè. Politieagenten worden niet verondersteld op de betogers te schieten, maar wel... Ja, die betoging in de juiste banen te leiden en noem maar op, dat soort dingen.
Mm.
Maar dat zou ook hier in België niet genomen worden dat iemand, dat een politieagent op een betoger schiet.
Nee, omdat ik in verband met die moord in 2002 precies had gelezen dat daar nooit een vervolging was ingesteld.
Men heeft de politieagent, het zou zelfdefens geweest zijn, zelfverdediging van de politieagent. Nu, ook in dit geval wordt er gesproken van zelfverdediging. Men toont op de televisie de helm van die arme politieagent. Die gaten in de helm door die stenen die gebruikt zijn. Maar ja, nog weer eens, ik vind het zeer duidelijk. Je ziet zeer duidelijk in alle mogelijke foto's en nieuws op tv en alle berichten en noem maar op, dat het gaat om een strijd van mensen met stokken en stenen tegenover agenten met geweren. Het is duidelijk dat de twee laatste slachtoffers zijn in de rug geschoten. Dus op het moment dat ze gewoon als ze gaan lopen.
Worden er dan bij zo'n manifestaties ook nog andere mensen opgepakt? En wat gebeurt
er? Er worden regelmatig mensen opgepakt. Ze zitten er ook in de gevangenis. En ook dat wordt internationaal aangeklaagd. Men noemt die de politieke gevangenen van Chili. Wat de president natuurlijk ontkent. Wat Chili natuurlijk ontkent. Maar eigenlijk zijn dat inderdaad politieke gevangenen van Chili.
Ja, en daar wordt dan die antiterrorismewet op toegepast?
Daar wordt die antiterroristenwet op toegepast die de mogelijkheid geeft om mensen op te pakken en voor langere tijd vast te houden dan normaal wettelijk kan.
En wat houdt die antiterrorismewet ook in? Is er dan ook minder bewijslast nodig of zoiets?
Nee,
of,
dat niet. Maar wel dus gewoon, men kan iemand oppakken en in de gevangenis steken, geen advocaat verwittigen, noem maar op, die een tijd
in voorrechtenis, zogezegd.
In voorrechtenis houden, ja. Langer in voorrechtenis houden, moet minder verantwoording geven om in voorrechtenis te houden. Dus dat is een verscherping van de wet op de gevangenneming, op de arrestatie.
Zijn daar rapporten over van Human Rights Watch? Of,
ja. En voor zover ik weet zijn die vernietigend eigenlijk over deze gevallen.
Om hoeveel mensen gaat het dan? Heb je daar enig idee van?
Ik wou dat ik het kon zeggen.
Ja.
Nee, ik kan niet echt zeggen hoeveel. Zijn het er een 15-tal of zijn het er meer? Degene die langer vastzitten. Hè? Ja. Kort zitten er altijd een pak vast.
Ja.
Maar er is dus een constant spel tussen de betogers en de politie. Er is een enorme politieversterking in die kanten van het land. Het is een land onder bezetting bijna op het moment.
En gaan er soms ook manifestaties in de centrale hoofdstad?
Maar in de hoofdstad moeten ze toestemming vragen en ze krijgen die niet altijd. Of ze willen de president spreken. Dat is de laatste keer twee keer gevraagd, als ik mij niet vergis. Ik bedoel, deze maand. En dat is twee keer niet gelukt. Dus het gaat niet zo gemakkelijk. Maar ik heb daar niet zoveel exact nieuws over. Maar in Santiago lukt het niet altijd.
Maar jij bent daar nu 6 weken geweest. Heb jij daar iets van gemerkt?
Op het nieuws enzovoorts. Maar ik ben wel in het zuiden geweest, alleen op een verkeerd moment. Ik bedoel, ik ging eigenlijk Rayen Kije opzoeken.
Aha.
Maar die was toen nog niet in Temuco. En dan heb ik contact proberen opnemen met iemand die ik kende van in de tijd toen ik nog voor een mensenrechtenorganisatie voor inheemse Kwia werkte. Met Aucan Wilcaman van Consejo de Todas las Tierras. Maar ik heb verschillende keren gebeld en eigenlijk op een bepaald moment een nogal raar telefoontje teruggekregen met de vraag van laat het zo, doe het niet. Ik denk dat ik het zo mag interpreteren, want net in die dagen had men de leider van de kamp, dus van de organisatie van de Mapuche, die van terrorisme wordt beschuldigd, had men gevangen genomen. Die was ondergedoken en men had die gevonden bij zijn moeder thuis. En dus dat was het nieuws van toen. Dus er was nogal veel spanning.
En hij is ook bij die KAM betrokken.
KAM is zeer actief voor de rechten van de Mapuche, dus ik ben zeker dat hij niet gewoon thuis zat.
Nee. Dus het was niet het moment voor een vrolijk bezoekje vanuit Europa.
Ik heb hem niet gekregen en het leek me best van het dan maar zo te laten.
Ja. En Rayen heb je niet meer gezien?
Nee, die is later. Die zat in Europa, hè. En die is pas. Ik wist ongeveer wanneer ze terugkwam, maar niet exact. En die is later toegekomen. Ik heb dan niet meer de tijd gehad om naar het zuiden te reizen, want uiteindelijk was onze reis een reis om de familie te bezoeken. Dus,
en die zitten meer in het noorden?
Santiago en meer naar het noorden, ja. Niemand in het zuiden, nee.
Maar wat heb je dan wel gezien in het zuiden? Het was gewoon een.
Nee, ik heb niks echt gezien hoor, want dan moet je buiten de stad gaan, naar de gemeenschappen waar het te doen is, en daar is het bezet gebied bijna. Ik denk dat ik er zelfs misschien niet... Enfin, ik zou tegengehouden zijn, vermoed ik, door een... Door een politiepatrouille en gevraagd, wat kom je hier doen? Een week voor ik er was, was een Française buitengezet, uit het land gezet, omdat die, zei men, geld bij had voor de Mapuche-organisaties. En heeft die toen direct op het vliegtuig gezet.
Ja. Ja. Dus afwachten hoe het nu verder evolueert.
Wel, er wordt in ieder geval zwaar over gediscussieerd. Wat ik merk als enorm verschil tussen... 30 jaar geleden, ik was er in 81 de laatste keer, is dat men in 81 eigenlijk bijna het bestaan van de Mapuche ontkende. Mm-hmm. Mapuche-Indianen, die zijn hier niet. Wat onzin is, want er is zeker een miljoen Mapuche op een totaalbevolking van 16 miljoen. Dus dat is toch geen echt kleine groep. Maar toen werd dat gewoon ontkend. Je moest naar Temuco en omgeving, naar de Mapuche gaan, om te weten dat er Mapuche waren, want de rest van Chili deed net alsof die niet bestonden. En dat is nu helemaal niet waar, integendeel. Het wordt, ook door de jongeren bijvoorbeeld, wordt het gezien als een interessante evolutie in de politieke discussie. Ja. Mapuche weren zich, ze vechten en dat maakt indruk.
Goed, we blijven het volgen. Roger, bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan.
En graag tot de volgende keer.
Oké.